En daarna wordt u gelezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 4, de versen 16 tot en met 32.
Lucas 4, vers 16 tot en met 32. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen en te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. De ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld. Als zij dit hoorden en opstaande, wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht.
De tekst voor de preek is Lucas 4, vers 22. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? Geliefde gemeente van de Heer hier in het kerkgebouw, en u die meekijkt en meeluistert en gasten, de Sabbat is aangebroken in Nazareth. Jongse meisjes Sabbat, dat is op zaterdag, dus heel lang geleden, 2000 jaar geleden ongeveer, breekt in Nazareth, een klein dorpje in het noorden van Israël, de Sabbat aan. En wat gebeurde op de Sabbat? Wel, dan gingen de mensen naar de synagoge. In Nazareth stond ook een eenvoudige synagoge, een eenvoudig gebouwtje. En als we gemeente in onze gedachten vanmorgen even daar samen naar binnen stappen, dan zie je dus in het midden een soort van verhoging met een soort van tafel. Daar kon je de boekenrol op leggen als je daar uit voor ging lezen. En er stond ook een stoel of een bankje of zo, daar kon je op zitten als je er ook iets over ging zeggen. En dan stonden de banken rondom die verhoging heen, dus langs de muur, dus niet zoals u hier zit, maar jongens en meisjes, dus zo, zeg maar, langs de kanten stonden dan een aantal banken en dan konden de mensen gaan zitten die naar de synagoge kwamen. En dat is dus het geval. De Shabbat is aangebroken. En de mensen in Nazareth weten natuurlijk, zo laat dan begint de dienst in de synagoge. En ze gaan. En gemeente, het zal een bijzondere dag voor hen worden en een bijzondere dienst. Want weet u, op die dag, die Shabbat, zal Jezus ook in de synagoge zijn. Ongetwijfeld, Nazareth was niet zo groot en hij was opgegroeid, dus ze kenden hem ook nog goed. Ongetwijfeld hebben ze ook geweten dat hij in ieder geval in Nazareth aanwezig was. En ze wisten ook wel dat hij trouw was in de dienst van God, dat staat ook in de tekst. Dus ze hebben ook met een zekere verwachting natuurlijk uitgekeken naar zijn komst. Zal hij komen? Wat zal hij doen? Wat zal er gebeuren? Even voor de schriftlezing staat dat het gerucht van hem ging uit door het hele omliggende land. In Galilea is dat dus. Dus het is ook in Nazareth gekomen. Dus de mensen hebben gehoord van Yeshua, zoals die dan heette. Dat hij op een hele bijzondere manier het woord van God verkondigde en dat hij ook wel wonderen deed. En nu was hij in Nazareth, jongens en meisjes, weet je, en dan wordt het Sabbat. En dan denk je, ja, dan zal hij natuurlijk komen en dan komt hij in ons midden en dan gaat hij misschien op zo'n bankje zitten. Wat zal hij dan doen, hè? Gaat hij wat zeggen of niet? Of gaat hij alleen luisteren? Nou gemeente, daar gaat het vanochtend over. Jullie snappen het ook, jongens en meisjes. Sommigen van jullie zal ook met een boekje in de kerk in komen. Zie ik je nu in schrijven, kan weer goed kijken. Schrijf het maar op, hè, wat er gebeurt in de preek en wat in Nazareth gebeurt. Gemeente, de tekst voor de preek is Lucas 4, vers 22. Ik kan niet heel de geschiedenis behandelen, dat is te veel voor een preek. Maar laten we een deel wel doen. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Nee, ik lees verkeerd, verkeerde kolom. Ik moet deze kolom hebben. En ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over zijn aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Lucas 4, vers 22. Het thema van de preek is, Jezus is al onze aandacht waard. Jezus is al onze aandacht waard. Ja, gemeente, daar stapt Jezus de synagoge in. Ziet u het voor u? Eenvoudig gebouwtje daar in Nazareth, hij komt binnen. In het dorpje waar hij opgevoed is, zegt ons tekstverband, dat weten jullie jongens en meisjes niet waar. De Heer Jezus is weliswaar in Bethlehem geboren. Heeft God zo gewild, God heeft hem daar naartoe gebracht, zelfs Augustus voor ingeschakeld. Maar als ze dan naar Egypte gevlucht zijn en weer terug mogen uit Egypte, staan in Matthäus 2, dan stuurt God ze naar Nazareth. En daar is de Heer Jezus opgevoed, opgegroeid. Zijn vader was timmerman van beroep, misschien bent u dat ook wel, mijn vader was dat ook. Dus ja, hij ging op een gegeven moment natuurlijk, toen hij wat groter werd, ging hij zijn vader helpen in de timmermanswerkplaats. Hij ging mee op karweitjes, zouden wij zeggen. Een verbouwing of een huisje bouwen of een stal. Of... Zo stond hij ook bekend in het woord van God, vind je dat terug, ook als zoon van de timmerman Jozef. Het grootste deel van zijn leven gemeente heeft Jezus in Nazareth geleefd, vergeten we wel eens. Als we over Jezus nadenken, dan denken we natuurlijk aan zijn werk als verkondiger van het woord van God en dat hij genezingen mocht doen. Maar het overgrote deel van zijn leven woonde hij in Nazareth. Was hij in dienst van zijn vader. En toen zijn vader waarschijnlijk op jonge leeftijd is overleden, heeft hij wellicht de zaak voortgezet, zoals dat bij u ook al gedaan is misschien. Nazareth. Noord-Israël, zei ik al. Het lag in het Galilea, der heidenen werd dat wel genoemd. Nathanael zegt op een gegeven moment, uit Nazareth kan er iets goeds uit voortkomen. Daar woonde Jezus, hè? Laag bij de grond, zeg maar. In een veracht deel van het Joodse land. En dan is hij dus op een gegeven moment, daar gaat onze tekst over, dan is hij dus weer terug in Nazareth. Hoe zal hij het gevoeld hebben, beleefd, terug waar je geboren en getogen, nee geboren niet, maar waar je opgegroeid bent en opgevoed. Hij komt weer in dat kleine dorpje waar hij zoveel jaren heeft geleefd en gewerkt, waar hij die mensen natuurlijk kent. En dan breekt de Sabbat aan. Ik lees met u. Dan gaat hij naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. Niet uitgewoonte, maar naar gewoonte. Dat was hij gewend. Dat was zijn lust in zijn leven. Gemeente, daar moet u hier ook altijd zijn, hè, zondags. Toch? Als dat kan, tuurlijk, als je verhinderd bent, als je ziek bent, als je moet werken omdat je in de verpleging zit, dat snap ik. Maar voor de rest, naar zijn gewoonte. Jezus deed het altijd, hij was de zoon van God. Je zou zeggen, de synagoog, wat moest hij dat doen? Hij ging, het was de dienst des Heren. Hij was trouw in de dienst van God. Lieve gemeente, wees trouw in de dienst des Heren. Krijg je nooit spijt van? Weet je, als je later op je sterrenbed ligt, en wie weet hoe snel, hè, zuster wakker, uit leven weggerukt. Ik ken haar niet natuurlijk. Ik ken wel mensen die wakker heten uit mijn gemeente. Hè, maar onze zuster is zomaar uit leven weggerukt, hè? Dat kan ons ook overkomen, toch? Of niet? Weet je, misschien dat je nog wel een ziekbed van de Heer krijgt en een sterrenbed. Ik las van de week nog eens in een preek, daar krijg je er nooit spijt van dat je trouw geweest bent in dienst des Heren. Kun je nooit zeggen, wat heb ik nou spijt van dat ik zo trouw was? Nee, dat ben je niet. Je krijgt spijt van op je sterbed als je ontrouw was. Dan denk je, had ik maar meer naar de kerk gegaan, had ik maar meer in mijn Bijbel gelezen, had ik maar meer gebeden. Jezus doet het voor, naar zijn gewoonte, op de dag des Sabbats. Gaat hij naar die synagoge waar hij als klein jongetje al gezeten heeft, waar hij als klein ventje al heeft geluisterd naar het woord. Maar hij als puber heeft geluisterd. Hij woonde daar. En nu is hij er weer. En gemeente, hij gaat gewoon op een van die bankjes zitten, lees ik. Maar dan gaat de synagoge beginnen. En de overste van de synagoge heeft daar de leiding over gehad. En dan was het zo blijkbaar dat als de schriftlezing mocht plaatsvinden, dan mocht je jezelf ervoor aanbieden. Dan mocht je gaan staan en dat betekende dan, ik wil vandaag de schriftlezing verzorgen en ik wil er ook iets over zeggen. Want dat gebeurde. Begrijpt u? Dus je verzorgde de schriftlezing en vervolgens kreeg je de gelegenheid om daar een verklaring van te geven, een uitleg, een toepassing. Dus jongens en meisjes, je ziet het voor je, hè? Misschien ben je het wel aan het tekenen. Ook prima. En weet je, de Heer Jezus zit op zo'n bankje en dan is het tijd, en misschien gaat het dan zo, maar dat is mijn fantasie, dat overste van de synagoge zegt, wie wil vanmorgen de schriftlezing verzorgen en de uitleg? En dan staat er in Gods woord en Jezus staat op om te lezen. Mooi, hè? Mooi, toch? Ik vind het prachtig. Hij staat op om te lezen. En dan ging het zo hebben gelezen. Dan liep hij dus naar voren, naar die verhoging. Dat noemen we tegenwoordig een bima. En er was een dienstknecht van de overste van de synagoge. Of een dienaar wordt hij genoemd. Weet je, en dan in de synagoge stond er een kast. Trouwens, die staat er nog. En die dienaar van die overste van de synagoge, die ging daar naar de kast toe. En doet hem open en hij pakt de boekrol die voor die Sabbat aan de beurt is. En Jezus gaat op die verhoging staan, achter die tafel. En hij pakt die boekrol over. Nou, ik kan me zo voorstellen dat die is natuurlijk dichtgerold. Dus, en dat er lint omheen zit. De Heer Jezus maakt dat lint los. En hij rolt hem open. En dan lees ik hier Gods woord, toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. En dan komt de tekst. Gemeente, in de Bijbel staat ergens, Psalm 77, heilig zijn, o God, uw wegen. Weet je, want dan doet de Heer Jezus die boekrol open. Hij gaat natuurlijk niet helemaal uitrollen, nee, hij maakt dat lint los. Hij rolt hem open, hij legt hem neer. En dan vindt hij de plaats waar geschreven is, en dat is dan in onze Bijbel, Jesaja 61 vers 1 en 2. Je zou bijna zeggen, ook toevallig, nee, dat is Gods leiding. Dat op die Sabbat dat gedeelte voor ligt of aan de beurt is, hoe het ook is. Jezus ontvangt een rol, die boekrol van Jesaja, dus geen andere, niet van Genesis, niet van Leviticus. Nee, hij ontvangt de boekrol van Jesaja. Hij rolt hem open. En het is Jesaja 61. En Jezus gaat lezen in zijn eigen woord. En hij leest, de Geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebrokenen van hart zijn. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagen en heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan stopt hij. En er staat in Gods woord, in onze tekstverband, dan doet hij het boek toe, dus dan rolt hij hem weer dicht. Hij gaat de linten weer omheen, misschien wel een hoest eroverheen. En dan geeft hij de boekrol terug aan de dienaar, die hem vervolgens weer in die kast in de heilige arken opbergt. En dan gaat Jezus zitten, want ik zei u al, op die verhoging, op die bima staat een stoel of een bankje. En alle mensen kijken naar hem. Want ze weten, het is Yeshua. Hij is bij ons opgevoed, hij is bij ons opgegroeid. En er gaat een gerucht van hem uit dat hij op een hele bijzondere manier het woord van God verkondigt. Wordt onder de mensen verteld dat hij wonderen kan doen, bijzondere dingen die niemand kan. En iedereen denkt, wat zal er nu komen? En dan staat er, toen begon hij tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat zegt hij daar eigenlijk mee, gemeente? Eigenlijk zegt hij wat ik net aan jullie voorgelezen heb. Dat is in jullie oren vervuld, die woorden die je net hebt beluisterd. Die zijn waar geworden in mij. Wat gaat hij vervolgens doen? Dat heeft Lucas niet opgeschreven, maar dat zie je in onze tekst. Dat was gebruik, zei ik al. Dan gaat hij die woorden uitleggen. Dan gaat hij tegen de mensen in de synagoge zeggen, ik ben de Messias. En wat Jesaja zei, en wat ik zojuist uit de boekrol van Jesaja heb voorgelezen, dat gaat over mij. De geest des Heren is op mij. De geest van de Heer is op mij. God heeft mij gezalfd. Mijn Vader heeft mij gezalfd. Mijn Vader heeft mij gezonden. Vanmorgen naar jullie toe. Ik mag de armen het evangelie verkondigen. En hij verkondigt dat evangelie. Ik mag genezen die gebroken van hart zijn. Daar gaat hij iets over zeggen natuurlijk. Over hoe je gebroken van hart kan zijn. De gemeente, dat kan op allerlei manieren, toch? Er zitten hier ook mensen met een gebroken hart. Weet je, als de zonde gaat leven, als de Heilige Geest en je leven opduikt, dan word je ook gebroken van hart weer op een andere manier. Daar gaat de Heer Jezus iets over zeggen. Hij gaat zeggen dat Jesaja het had over de gevangenen, dat over de ballingschap natuurlijk gaat. Maar Jezus heeft ongetwijfeld iets uitgelegd over dat we van nature ook allemaal gevangen zitten in de kerken van de zonde, van de duivel, van de ongerechtigheid, van de verslaving. Maar Jezus gaat zeggen, ik ben gekomen, gezonden door de Vader, om gevangenen vrijlating te prediken. Hij gaat over blinden hebben, die inderdaad hij geneest, maar hij gaat natuurlijk iets uitleggen over een geestelijke blindheid die we allemaal hebben. Jezus zegt, mijn Vader heeft me gezonden om de blinden het gezicht te geven, om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Hij gaat iets natuurlijk zeggen over die verslagenheid, wat dat kan zijn. Het aangename jaar des Heren gaat hij iets over het jubeljaar vertellen, en wat het jubeljaar ook geestelijk betekent. En zo houdt hij zijn preek. En gemeente, wat is dan de eerste reactie van de hoorders? Dan ben ik bij de tekst. Als Jezus dus de lezing verzorgt, als Jezus de verkondiging, hoe zeg ik dat, de verklaring mag geven. Nogmaals, dat was gebruikelijk. Hij was gaan staan. Hij zegt, ik wil het vanmorgen wel doen. Hij leest Jesaja 61 voor vers 1 en 2. Hij zegt, lieve mensen, hier gaat het over mij. De eerste reactie is, en ze gaven hem allen getuigenis. Het woord in het Grieks betekent zoiets als, ze betuigden allen hun instemming. Ik heb erover na zitten denken, hoe zal dat gegaan zijn? Hebben ze dat met woorden gedaan of hebben ze dat met gebaren gedaan? Ik vermoed allebei. Joden nog steeds zijn mensen die hun gevoelens en hun emoties tonen. He, als u wel eens in Israël geweest bent, dan weet u dat. Ik kom graag in Israël, alleen al daarom, dan denk ik wel eens, gemeente, wij leven een soort van niet. Snap je? Bij de klaagmuur bijvoorbeeld, zo'n bar mitzwa viering, dat is zo geweldig. De vreugde die de mensen daar beleven omdat hun jongen 13 geworden is en uit de Bijbel de Torah kan lezen. Ik heb ook met mensen gehad, en dan met een opa bijvoorbeeld, en die opa zegt tegen mij, ik ben zo dankbaar en blij dat mijn kleinzoon hier in de Torah heeft mogen lezen en dat hij nu volwassen is. De blijdschap straalde van die man zijn gezicht. Nou, dat is natuurlijk toen ook gebeurd, vermoed ik. Jezus is aan het preken en ze betuigen hun instemming. Ze hebben misschien amen geroepen of halleluja, weet ik niet. Maar ze stemmen ermee in en ze geloven het ook nog. En het is zo. En staat er vervolgens in de tekst. En ze verwonderen zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Aangename woorden, in het Grieks gemeente staat het nog mooier. Kanttekening zegt dat ook wel. In het Grieks staat letterlijk over de woorden van genade die uit zijn mond voortkomen. Dus, weet je, in die synagoge wordt Psalm 45 ook nog vervuld. De Heer Jezus hebt Jesaja 61, heden in uw oren vervuld. En dan is hij aan het preken en dan vervult hij ook nog Psalm 45. We gaan het straks zingen. Genade is op uw lippen uitgestort, want er komen volgens Lucas woorden van genade over zijn lippen. En daar zijn ze verwonderd over. Over de woorden van genade die uit zijn mond voortkwamen. Ze hangen aan zijn lippen, hoe zeg ik dat? Yeshua. Oh, wat een woorden van genade. Wat een liefde van God. Wat een ontferming. Zoiets. En ze zeggen tegen elkaar, is dit niet de zoon van Jozef? Ja, het antwoord weten ze wel. Het antwoord is natuurlijk ja, dat is de zoon van Jozef. Dat is onze vroegere timmermanszoon. Daar zitten misschien, vond ze een beetje duidelijk. Er zitten misschien broeders in de synagoge en die zeggen, oh, maar ik weet nog goed dat hij vroeg met zijn vader bij onze verbouwing kwam doen. Of dat hij bij ons een klusje kwam oplappen, weet je. En dan, oh. Wat een woorden. Woorden van genade. Woorden van Gods ontferming. Dat hij gezonden is in deze wereld. Dat de Messias gekomen is. Later ontspoort het. Maar ik dacht, de preek nou eens een keertje niet over. Nu even voor dit. Oh. Ze verwonderen zich. Ze geven hem allen getuigenis. Ze betuigen allen hun instemming. En ze geven hun verbazing mee met, ja maar, hij is toch de zoon van Jozef? Ja, dat is die. Maar wat een preek. Wat een woord, wat een evangelie. Jongens en meisjes, misschien heb je er wel eens, hè, dat je wel eens denkt, zou ik er maar eens bij geweest kunnen zijn, hè? Als ik dit nu zo'n beetje eenvoudig vertel, zodat jullie het ook goed kunnen begrijpen en opschrijven. Weet je, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, had ik er maar bij geweest. Had ik ook nog maar geleefd en in die synagoge gezeten, had de Jezus binnengekomen, was hij gaan staan, was hij gaan lezen, gaan preken en had ik ook die woorden van genade uit zijn mond gehoord. Heerlijk. Weet je, gemeente? Elke zondag hoort u dezelfde woorden van genade. Moet je even goed meedenken. Wat gebeurt er nu in een kerkdienst? Weet u dat? Waarom moet je er dus altijd zijn? Omdat in de kerkdienst de Heer Jezus Christus in ons midden is. En de stembanden en het hart van de dominee gebruikt. Uw dominee of gastpredikant. Om tot ons te spreken. Weet u dat? Weet u dat op dit moment de Heer Jezus tot u spreekt? Weet u dat? En snap je dat er dan ook altijd bij moet zijn? Hè? Snap je nu dat je nooit een kerkdienst kunt overslaan, behalve natuurlijk als je wettig verhinderd bent, dat zei ik al. En gemeente, beseft u wat dat betekent voor het heel leven naar de zondag en wat dat betekent voor in een kerkdienst aanwezig zijn? Daar kan je niet gaan zitten slapen natuurlijk. Als de Heer Jezus tot je spreekt en je gaat zitten slapen, dat is toch afschuwelijk. Stel nu dat koning Willem-Alexander van de week bij u op bezoek kan komen. Dat is niet te denken natuurlijk, maar stel. Dat koning Willem-Alexander van de week bij u op bezoek komt. Hij belt aan, hij zegt ik was toch op Urk en ik wilde even bij u binnenkomen. Nou, dan word je helemaal zenuwachtig natuurlijk, niet op gerekend. En hij zegt, nou koning, komt u binnen en neem plaats. Wilt u wat drinken? Ja, graag. En dan zit koning Willem-Alexander daar en dan zegt hij, ik wil eens even met u praten. En u gaat slapen. Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. En zou ik dan soms wel slapen in de kerk? Of onverschillig zijn? Of Noors? Gemeente, wat hier in Gods woord staat, dat mogen we doortrekken naar vandaag, die lijn. Die woorden van genade, die worden ook u vanmorgen verkondigd en elke zondag weer. Daar past eerbied bij, ontzag, respect, luisterhouding, verlangen. Maar stel dat ik het negeer, stel dat ik denk, toe maar. Weet je, we gaan ook sterven, hè? Zuster Wakker ging ons voor. En stel dat je voor de rechterstoel van de Heer Jezus verschijnt, dan gaan we allemaal voor verschijnen, gemeente. U ook, jij, ik, ja, zeker. En als je dan zo met een kerkdienst bent omgegaan, kerkdiensten, oppervlakkig, nuchter, Noors, onverschillig. Zegt Jezus, ik heb woorden van genade tot je gesproken. Wat heb je ermee gedaan? En als je er niks mee gedaan hebt, dan zeg je niks. Dan verstom je, staat er in de Bijbel dan. Weet je wat je voor gevoel misschien je daarin krijgt? Dat kan u ook wel, hè? Dat je zegt, ik zou wel door de grond willen gaan. Dat kan je, hè? Nou, voor de rechterstoel van Christus gaan veel mensen dat voelen. Als hij zegt, wat heb je met mijn woord gedaan? Woorden van genade. Elke zondag, gemeente, wordt hier twee keer het evangelie verkondigd. Worden hier woorden van genade aan u doorgegeven. Spreekt de Heer Jezus zelf via de mond van zijn dienaar en tot u. Woorden van genade. Oh, mag u vanmorgen ook verkondigen. Dat de Heer Jezus gezonden is door de Vader. Dat in deze wereld gekomen is, weet je. En hij wil ons het evangelie verkondigen. Hij verkondigt aan armen. Geestelijk armen, nog erger. Blinden zijn we. Blind. Geestelijk blind, terwijl je goed kan kijken. Geestelijk totaal blind. En nu wil hij in mijn leven komen en mij het evangelie verkondigen. Aan mijn hart leggen. Hart ervoor openen. En ga ik het verstaan? Ga ik het begrijpen? Ga ik er in bezig zijn? Nee, niet goed gezegd. Het evangelie gaat met mij bezig. Het woord gaat me raken. Het woord gaat me vernieuwen. Het woord gaat me uitdrijven naar de Heer. Het woord gaat me uitdrijven naar de Heer Jezus. Kent u dat? Ik mag vanmorgen het evangelie verkondigen aan u dat er doen aan is voor zondaren, dat er behoud is in Christus. Dat we voor vergeven onze zonden bij hem terecht kunnen. Ach, lieve gemeente, kom toch tot de Heer Jezus. Die uw woorden van genade verkondigt via mijn mond voor u allemaal. U die meekijkt en luistert ook. Woorden van genade voor u. Misschien toevallig ingeschakeld op de schaalplaat. Kan woorden van genade voor u. Voor ons allemaal. Oh. Gebrokenen van hart had ik het al over. Hè? Ja. Bent u gebroken van hart? U zegt, ja dominee, dat ben ik. Ik ben gescheiden en daardoor gebroken van hart. Ik heb kind verloren en daarom ben ik gebroken van hart. Ik heb zorgen in mijn gezin en dat breekt iets van binnen een stuk. Dat heeft iets kapot gebroken. Weet je, gemeente, er zijn allerlei gebrokenheden. Hoe zeg ik dat? Als de Heilige Geest in je leven opduikt, dan breekt die je hart ook, maar dan weer anders. Kan je dat? Psalm 51 staat dat ook, hè? Een verslagen en gebroken hart zal God niet verachten. Misschien bent u zo vanmorgen naar de kerk gekomen met een hart dat gebroken is omdat je weer in zonde viel, omdat de duivel je dwars zit. Omdat je aangevochten wordt. Streden. Kijk dat. Ga niet zingen, nee. Hij heelt gebrokenen van harte, hoor je het? Jezus zegt het al. Mijn Vader heeft mij gezond om genezen, die gebroken van harte zijn, lieve mensen. Je mag met je gebrokenheid naar de Heer Jezus komen. Kom maar. Leg je gebroken hart maar bij de Heer Jezus neer. Ja, ik kan het er niet uit de hand natuurlijk, maar een soort van. Dan zeg je, Heer Jezus, leg mijn gebroken hart voor u neer. Wilt u het genezen? Wilt u het helen? Wilt u mij troosten? Broeder Bakker, hoort u? U mag uw gebroken hart bij de Heer Jezus neerleggen. U bent gebroken, dat kan niet anders. En uw kinderen ook, en kleinkinderen. Misschien zitten hier vanmorgen, ik ken u niet natuurlijk. Leg jullie gebroken hart maar bij de Heer Jezus in zijn handen. En zeg, Heer Jezus wil het genezen. We zijn stuk van binnen. Gemeente, wij zijn gevangen, zei ik net al. Vanwege de zonde, weet je, zitten we gevangen in de kerker van de zonde, van de ongerechtigheid. We zitten aan de keten van de duivel. In een verslaving kun je nog gevangen zitten, in weet ik wat. U zegt, dominee, hoe kom ik los? Hoe kom ik los uit die gevangenis van de ongerechtigheid? Hoe kom ik los van die verslaving? Drank of porno of weet ik veel. Jezus zegt, ik ben gekomen om de gevangenen loslating te prediken. Niet alleen te prediken, maar hij geeft je loslating ook. Hij maakt je los. Weet je, Gods volk wordt verlost van de keten, van de band aan de duivel. Hij zit je nog wel dwars, dat klopt. Maar ik lig niet meer aan de ketting. Zondag 1. Ik word van de heerschappij van de duivel verlost. Door Jezus. In synagoge zei hij het al. Daar ben ik voor gekomen. En zeiden, oh, wat een woord. Gemeente, zegt u het ook van alles. Oh, wat een woord. Wat een woorden van genade. Wat een wonder. Ze verwonderen zich. Wat een wonder ook voor mij. Ja. Blinden het gezicht. Gemeente, het woord van God zegt het toch dat wij ook blind zijn. We zijn allemaal blind. Ooit zei ze tegen de Heer Jezus, zijn wij blind? Ja, zeg jij, jullie zijn blind. Ja, je kunt toch kijken? Ja, maar geestelijk bedoelde hij natuurlijk. Gemeente van natuur zijn we heel erg blind. Geestelijk. Weet je, je kent God niet, je kent de Heer Jezus niet. Ja, natuurlijk weet je er genoeg van. Maar echt geestelijk? Vroeger zeiden ze, onze blinde zielsogen moeten worden geopend. Nou, dat is een goede uitdrukking, klopt. Weet je, doet de Heilige Geest. De Heilige Geest, ik vond dat vanmorgen zo prachtig, hè. Ik kwam uit Vlaardingen en het was donker. En ik reed hier naartoe en op een gegeven moment werd het een beetje schemerig en werd het licht. En ik was in de polders, dat schitterende sneeuwdek over het landerijn. Ik moest aan Jesaja 1 denken, Psalm 51. En toen rechts van me kwam de zon op. Hij was eerst oranje en daar kwam hij. Oh. Ik dacht, dat moet nou gebeuren bij al die urkers die ik vandaag mag toespreken en bij mezelf ook. Om de blinden het gezicht te geven. Want in Gods licht zien wij het licht. En als Hij zijn licht in je leven laat vallen, gemeente, dan is nodig, hè? De zon van de gerechtigheid, Malachi 4, vers 2, die tekst kan u toch? Dat is over de Heer Jezus ook. De zon van de gerechtigheid zal opgaan, zegt Malachi, en dat is nodig. En voortdurend blijft dat nodig. Hier staat het. Jezus zegt, ik ben gezonden om de blinden het gezicht te geven, om het licht van mijn genade in hun leven te laten vallen. Soms is je gezicht beneveld, volk van God. Zoals ik in het gebed zei. Hè. Vorige keer dat ik hier was, kon ik het niet zien, hè, op de achterste bank. Ja, ik zag allemaal mensen zitten, maar ik zag geen gezicht. Twee staaroperaties, ik kan weer helder zien. Hè. Zomaar hebben we geestelijk af en toe een staaroperatie nodig, of u niet. Je blik kan geestelijk vertroebeld raken. Zodat je zich op God of op jezelf, of op deze wereld, of op de Heer Jezus, of op het werk van Gods geest. Weet je, ik zag u wel zitten de vorige keer, maar dat waren, ja, mensen, weet je. Maar nu zie ik u weer goed. Dus moet op mijn geblik voortdurend gescherpt worden, blinden het gezicht. Dat ik de dingen versta, dat ik de dingen doorleef zoals ze zijn. Om te prediken het aangename, dat is jubeljaren, dat is... Dat kan ik niet helemaal behandelen natuurlijk, maar in een jubeljaar met je schulden werd ik kwijtgescholden. Ja, ja. Weet je, gemeente, dat moet in ons leven ook gebeuren. Weet je, we hebben een hemelhoge schuld. Heb je wel eens over nagedacht hoe groot onze schuld voor God is en hoe snel dat oploopt? En hoe in de eerste weken van het nieuwe jaar al, het is nu 11 januari, in de eerste weken van het nieuwe jaar mijn schuld alweer, hoe gaat u dat oplossen? Ja, is dat dominee, is niet op te lossen zelf, nee, dat klopt. Maar als het niet opgelost wordt, wordt het eeuwig met u afgerekend. Toorn van God, verlating van de Heere, in de hel zijn met de duivel en al zijn demonen. Verschrikkelijk. Jezus zegt, ik ben gekomen om te prediken het aangenaam des Heren. Bedoel te zeggen, ik ben een heiland die vergeeft. Daar moest hij voor naar het kruis, gemeente, weet u. Hij is hier in Nazareth. Later gaat de preek ontspoort, althans de preek ontspoort niet, maar de hoorders ontsporen. En ze willen hem tenslotte van de berg, die nog steeds in de buurt van Nazareth ligt, misschien hebt u hem al gezien, net zoals ik, willen ze hem van die berg afstorten. Nee, het lukt hem niet. Met goddelijke kracht loopt hij door die menigte heen en hij loopt weg. Want Jezus weet, hier zal ik niet sterven. Ik zal niet verzoening van zonden bewerkstelligen door van een heuvel afgeduwd te worden. Nee, Jezus weet, ik moet naar een andere heuvel. En gemeente is die weggegaan. Daar hangt hij. Hij is niet van een heuvel afgestort, maar is op een heuveltop gekruisigd. De gemeente moet het in elke preek over hebben. Want de Heer Jezus aangedaan, wat is hem overkomen? Hij is veracht, hij is uitgekleed, hij is aan een vloekhout gespijkerd. Pas in een preek gezegd, hij werd als oud vuil behandeld. Toch? Zo ga je toch niet om met een medeburger die dit had gedaan, hè? Woorden van genade had gesproken heel zijn leven. Hoe zegt dat boekhandeling het later? Het land doorgegaan is goed en goeddoende, dat is zo. Daar hangt hij. Als de grootste misdadiger op dat moment, want hij hing ook nog in het midden. Het waren 3 misdadigers, maar hij was de ergste. En toen kwam de toorn van God ook nog over zijn leven. Vanwege onze zonden. Ik kan niet inkomen wat dat is, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. God liet zijn toorn voelen aan zijn zoon. Niet omdat hij vertoornd was op Jezus, dat niet natuurlijk, maar vanwege onze zonden. Weet je, en daar had hij zijn godheid voor nodig om dat aan te kunnen. Anders had Jezus aan het kruis verbrand en verteerd. Hè? Als Jezus niet de zoon van God was geweest, als hij niet een goddelijke natuur had gedragen. En als dan had gebeurd wat er is gebeurd, dan had het middelste kruis leeg geweest. Want dan had hij gewoon weggeteerd. En verschroeid en verbrand. Hij bleef hangen. Hij stierf. Och. Gemeente, hoort u wat hij aan het kruis zegt? Jongens en meisjes, weet je het? Weet je wat de Heer Jezus aan het kruis zegt? 7 kruiswoorden. Gaat ze thuis maar opschrijven met papa en mama. 7 kruiswoorden. Ik zal de eerste aan je geven. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. U zegt, dominee. Woorden van genade. Ja. Ja. Tot het laatste toe, gemeente. Het laatste woord wat Jezus spreekt aan het kruis is een woord van genade. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo is Jezus gestorven. Met genade op zijn lippen uitgestort, met woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Zo heeft hij alles volbracht. En zo kan hij aan het armen het evangelie verkondigen en dat evangelie handen en voeten geven en dat evangelie uitwerken. Zo kan hij gebrokenen van hart genezen, gevangenen loslating prediken, blinden het gezicht, verslagen heenzenden in vrijheid, mijn schuld voldoen. Genade is op zijn lippen uitgestort, gemeente. Ook vandaag. Ook voor u. Ook voor jou. Het kan nog, hè. Val hem te voet. Kom tot Jezus, hè. U zit nu onder de woorden van genade nog. Hij reikt ze u aan. Hij zegt, het is voor u. Hoe gaan wij naar huis, gemeente? Want we gaan naar huis. Laat het zo mogen zijn. Dat onze instemming betuigen. Dat we amen zeggen op de woorden van Jezus. En dat we ons verwonderen. En dat je zegt: lieve Heer Jezus, wat een wonder dat u ook mijn heiland wil zijn.